We zingen na de verkondiging uit opwekking het lied 407. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, dan zingt mijn ziel, hoe groot bent u? Opwekking 407 als antwoord op de prediking. En het thema, u heeft het gezien vanmorgen of vanmiddag, is God de Zoon en onze schepping. Gemeente van de Heer Jezus Christus, de afgelopen tijd is er in de media heel veel discussie geweest over dat nieuwe kinderboek van Corine Oranje. Dat boek heeft ze samen geschreven met Kees Dekker, hoogleraar in Delft, nanobiologie. En het gaat over een slimme jonge Tycho, een echte nerd. Hij is nieuwsgierig, wil graag alles weten. Hij wil alles weten over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van leven op aarde. En dat boek dat ze schrijft gaat over die ontdekkingstocht. Hij gaat op onderzoek uit, hij leest artikelen. Tycho stuurt mailtjes aan docenten aan de universiteit. Hij discussieert met anderen, want hij wil graag weten hoe het leven op aarde is ontstaan. En op de achtergrond van het verhaal speelt de visie van Kees Dekker in het boek een grote rol. Als wetenschapper houdt hij aan de ene kant vast vanuit zijn geloof in het feit dat God de schepper is van alles in deze wereld. En aan de andere kant combineert hij dat tegelijkertijd met de oerknal en met de evolutie, de macro-evolutie in het bijzonder. Wat zwart-wit gezegd, dat God de schepper is, dat weten we uit de Bijbel. Maar hoe die schepping tot stand is gekomen, dat vertelt ons de wetenschap. En dat is ook, als je dat boek bekijkt, de ontdekking die Tycho in zijn zoektocht ook verder doet. De oerknal als begin van het heelal, de evolutie van die kleine celletjes tot uiteindelijk het menselijke leven, dat is een proces dat door God geleid wordt. Daar komt hij dan op uit. En dat is ook de visie van deze hoogleraar. Wetenschappers noem je dan theïstisch, evolutionisten, moeilijk woord, maar dat zijn gelovige wetenschappers die aan de andere kant ook vasthouden of vorm van evolutie in hun denken willen integreren. God is de schepper en tegelijkertijd over het hoe, dat is dan via de oerknal en evolutie gebeurd. Nou, dat boek van Corine Oranje, dat kun je wel voorstellen, heeft ook heel veel discussie opgeleverd. Het is heel spannend, het leest als een trein, maar ze kreeg er ook behoorlijk kritiek op. En de kritiek was met name deze, dat ze vooral één visie in dat boek presenteert. En dat andere stemmen, de stemmen van de creationisten, die vanuit het Bijbelverhaal willen denken en dat met argumenten proberen te ondersteunen, dat die stemmen in het boek eigenlijk afwezig zijn. En nu is het vanmiddag natuurlijk helemaal niet zo makkelijk om over deze dingen vanaf de kansel iets te zeggen. Je zult maar zijn gaan studeren. En met allerlei wetenschappelijke feiten en theorieën geconfronteerd worden. Wat moet je daar allemaal mee? Feiten roepen om een verklaring. Best lastig om daarin misschien je weg te vinden. Je zit hier in de kerk en je denkt bij jezelf, nou, je moest eens weten. Want, toegegeven, het boek Genesis is ook niet zo makkelijk te begrijpen. Ja, natuurlijk wel de hoofdboodschap, dat de Heere God de schepper is en dat wat hij gemaakt heeft goed is. Maar je komt ook allerlei dingen tegen als je de Bijbel goed gaat lezen die ook allerlei vragen oproepen. Het begin van Genesis, dat de Heere God de aarde heeft geschapen, maar dat hij woest en ledig was en dat hij daarna verder ging met scheppen, zou je kunnen afleiden dat de aarde misschien wel ouder is dan die 6000 jaar die de creationisten hanteren. Of de Heere God maakt het licht aan het begin en op de vierde dag wordt pas de zon, maan en sterren geschapen. Hoe kan dat eigenlijk, denk je dan? Of de mensen en de dieren zijn op dezelfde dag geschapen. Zou er dan toch een bepaalde verwantschap zijn, zoals de wetenschap dat vertelt of aanneemt? Of een gemeenschappelijk bouwplan misschien? Of Als je Genesis 1 goed leest en Genesis 2, is de mens geschapen naar het beeld van God, zijn hoge status. Genesis 2 is de mens gewoon maar uit de stof gemaakt. Is dat hetzelfde? Vult dat elkaar aan of sluit dat elkaar uit? En dan lees je nog even verder in Genesis, Genesis 4. Kain en Abel, als Abel dood is, dan vlucht Kain en vindt hij elders zomaar een vrouw waarmee hij trouwt. Maar daar had Genesis nog helemaal niks over verteld, dat de Heere God op andere plekken misschien ook mensen had geschapen. En ja, die archeologie, die dinosaurussen, daar zegt de Bijbel ook niks over. Hoe moet ik daarin mijn weg vinden? En gemeente, al die vragen die ik nou zomaar even wat opnoem, je zou er nog veel meer kunnen noemen, die komen gewoon vanzelf op als je de schrift goed leest. Daar hoef je helemaal niet ongelovig voor te zijn of heel erg kritisch. Ze worden door de Bijbel zelf opgeroepen. Tenminste als je de Bijbel gewoon goed leest. En we weten allemaal dat de Bijbel geen handboek is voor natuurwetenschappen. Maar ja, dat roept wel vragen op. Hoe letterlijk moeten we de Bijbel lezen? En ja, zegt de een, dat moet je figuurlijk zien. Genesis 1 is toch vooral een gedicht. Dan denk je bij jezelf, van ja, maar dan doe je de Bijbel toch ook weer tekort. En iemand anders zegt van ja, maar wij zijn toch zondige mensen. Dat kunnen wij allemaal niet begrijpen. Dat moet je gewoon geloven. Nou, we begrijpen, dat zijn allemaal dingen waar we van tijd tot tijd best wel eens mee kunnen worstelen. Wat me belangrijk lijkt, en dat wil ik vanmiddag toch ook maar gewoon even zeggen, dat als we met vragen rondlopen, dat het dan belangrijk is in de kring van de gemeente dat we elkaar niet verketteren. Of dat we elkaar in de hoek zetten. Oh, geloof jij dat dus? Dus jij kan geen goede christen zijn als? Ik denk dat het beter is als we het gesprek met elkaar hebben. Samen biddend de Bijbel lezen en dat met elkaar te proberen overdenken. Het is belangrijk dat we elkaar daarin vasthouden. En zoeken naar wat het meest recht doet aan de Bijbel. Het meest recht ook aan de Heere God. Nou, dat was even een lange inleiding. Maar wat mij in heel die discussie over schepping en evolutie opvalt, is dat het dan zo vaak over Genesis 1 en Genesis 2 gaat. Maar er zijn toch een aantal teksten in de Bijbel die in heel die discussie niet worden meegenomen. En daar wil ik het vanmiddag met u en jou over hebben. En al die teksten gaan over het feit dat de Heere Jezus vanaf het eerste begin bij de schepping betrokken was. Dat de schepping niet zozeer het werk is van God de Vader, maar van God de Zoon. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Johannesevangelie, ik noem maar denk ik 4. Het Johannesevangelie begint zo. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dat woord dat gaat dan over de Heer Jezus. En dan zegt Johannes, alle dingen zijn door het woord Jezus gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Voor Johannes is het duidelijk vanaf het allereerste begin was God de Zoon bij de schepping betrokken. En in vers 10 zegt hij, de wereld is door hem ontstaan. Of wat we hebben gelezen uit de Colossensebrief, alle dingen zijn door hem geschapen. De zichtbare en onzichtbare dingen. Of Hebreeën 1, bekende woorden. Nadat God vele malen op vele wijzen gesproken heeft tot de vaderen door de profeten, heeft hij in het laatst van de dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. En dan zegt de schrijver, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Al deze teksten benadrukken de bijzondere relatie die Christus als de Zoon van God heeft met de schepping. Alle dingen in dit grote universum, zeggen deze Bijbelteksten, zijn door hem geschapen. En niet alleen de Bijbel, maar de belijdenis volgt daar de Bijbel ook in. De geloofsbelijdenis van Nicea zegt over de Heer Jezus dat hij één is met de Vader door wie alles is geworden. En zelfs ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel en de aarde heeft geschapen. Het samenspel van de Vader en de Zoon. Maar al die teksten zeggen dat het door de Zoon tot stand is gekomen. Dat is eigenlijk wel een heel opmerkelijk getuigenis. Daar gaat het ze heel vaak niet over in die discussie over schepping en evolutie. Dat de Zoon van God, die wij als de Heer Jezus kennen, vanaf dat allereerste begin bij de schepping betrokken was. Dat die schepping door hem tot stand is gekomen. En het is opvallend dat het oude leerboek van de kerk, de catechismus, daar dat verder laat liggen. We hoorden dat net in de samenspraak met Hendrik ook, dat de catechismus zegt, nou, God de Vader, dat heeft met onze schepping te maken. God de Zoon met onze verlossing, met onze redding. En God de Heilige Geest met onze vernieuwing. Maar nu staat er in de schrift dat de schepping door de Zoon tot stand is gekomen. Dat moet wel bijzonder zijn. Want wat betekent dat eigenlijk? Nou, in de dogmatiek heeft dat een naam gekregen. Dat noem je het scheppingsmiddelaarschap van Jezus. En als het gaat over onze heiland, over de Heer Jezus, dan denken wij in eerste instantie natuurlijk dat hij de middelaar is. En een middelaar is iemand die tussen God en mens bemiddelt. De kloof die er was vanwege de zonde is door hem overbrugd. Hij heeft die zonde gedragen aan het kruis. Dankzij zijn verzoeningswerk, dankzij zijn middelaarswerk, kunnen wij mensen in het reine komen met de Heere God. Kunnen wij met hem contact hebben. Maar de Heer Jezus is niet alleen de middelaar, hij is ook de scheppingsmiddelaar. Zijn werk beperkte zich niet tot de verlossing, maar strekt zich ook uit tot de schepping. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Zo kijken we er vaak in de kerk niet tegenaan. Alle dingen zijn door de Heer Jezus geschapen. Dat is de eeuwige Zoon van God. Alles wat er daarna geworden is, het grote heelal en het bijzonder, de schepping van de mens, draagt als het ware het stempel, het keurmerk van de Zoon. Jongens en meisjes, stempel, keurmerk. Ik weet niet of je weet wat ik daarmee bedoel. Maar om een voorbeeld te noemen, een paar voorbeeldjes. Als je naar de slager gaat, en dat is een keurslager, staat er een merkje op het raam. Dat is een keurslager, wil zeggen dat hij goed vlees verkoopt. Keurmerk. Of als je stekkers nodig hebt en je gaat naar de Gamma om iets te vervangen. En als er dan Kema op staat, dan weet je dat ze getest zijn, dat ze goed zijn. Of je houdt van fietsen en je gaat fietsen, je volgt een route van de ANWB. Overal zie je bordjes van de ANWB en dan weet je, oké, dat is een goede route door de ANWB geselecteerd en uitgezocht. En zo zou je dat ook kunnen zeggen, dat de schepping het stempel, het keurmerk van de Heer Jezus draagt. Dat allereerste begin, voordat de wereld, voordat de mensen waren geschapen, dat de Vader en de Zoon samen hebben overlegd. Hoe zal de aarde eruit zien? Hoe zullen we mensen maken? En dat dan de Vader naar de Zoon kijkt en zegt, dat moeten mensen worden zoals jij. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Want mensen zijn geschapen in het beeld van de Zoon, naar het beeld van de Zoon. Wij dragen het stempel, het keurmerk van de Heer Jezus. Vanaf het allereerste begin was dat de bedoeling. En weet u, de apostel Paulus verwondert zich daarover. Dat de Heer Jezus die hij heeft leren kennen, op weg naar Damascus, waar heel zijn leven op de kop ging, de bekering en ontmoeting met de opgestaande Heer, dat deze Heer Jezus ook eeuwige Zoon van God is, betrokken bij de schepping. In Colossense 1, in dat lied dat we hebben gelezen, werkt hij dat verder uit. En als je dat hoofdstuk leest, dan valt de apostel in de ene verbazing van de andere. Het is het beeld van onzichtbare God, vers 15. En jongens en meisjes, dat kennen jullie wel. Selfie. Met eerbied gezegd, Heer Jezus is de selfie van God. De eerstgeborene van heel de schepping, vers 15. Hij is de meest belangrijke persoon in het hele universum. En dan gaat Paulus verder, dat hij alles heeft gemaakt. Dat hij het hoofd is van de kerk. Dat hij zijn leven gaf tot verzoening van de zonde. Al die heilsfeiten somt hij Paulus in dat ene lied op. En tussen al die heilsfeiten dat zinnetje dan. Dat degene die onze redder is, ook degene is die ons heeft gemaakt. De redder is tegelijkertijd ook onze schepper. Onze schepper is tegelijkertijd ook onze redder. En waarom is dat zo belangrijk? Wat kunnen we daar nou mee? Waarom is dat belangrijk om in het denken over de schepping van de mens dit mee te nemen? Nou, ik noem drie dingen. In de eerste plaats is het belangrijk omdat de schepping en de herschepping dus alles met elkaar te maken hebben. Die worden door de Heer Jezus met elkaar verbonden. En dat is toch wel belangrijk, want dat de Heere God mensen redt, wil niet zeggen. Dat de Heere God de schepping redt en verlost, wil niet zeggen dat hij de oude wereld afdankt. Dat hij dat weggooit. Die is in zonde gevallen, daar kan ik niks meer mee beginnen. Nee. De wereld is door de zondeval wel beschadigd, uit het lood gebracht. Maar die wereld en die mensen die God geschapen heeft, daar gaat hij mee verder. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Juist omdat we geschapen zijn naar het beeld van de Heer Jezus. Te kostbaar om te vernietigen en verloren te laten gaan. En als je daarover nadenkt, gemeente, is het ook wel bijzonder dat degene die ons gemaakt is, ook degene die ons verlost. Want als schepper kent hij zijn maaksel. Weet hij wat de fouten zijn, de zonde. Weet hij ook wat eraan gedaan moet worden. Schepping en verlossing zijn met elkaar verbonden in de Heer Jezus. De hand die ons heeft gemaakt, is ook de hand waarmee hij ons herstelt. En het tweede dacht ik ook, toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, maar dat is voor het evangelisatiewerk bijvoorbeeld ook geweldig belangrijk. Dat de mens door de Heer Jezus is geschapen. En als je dan mensen over de Heer Jezus vertelt, dan heb je het niet over een vreemde. Als wij over de Heer Jezus getuigen en mensen oproepen om in hem te geloven, dan hebben we het niet over een vreemde persoon. Dan hebben we het over hem, die persoon ook heeft gemaakt. Het hart van de mens is onrustig totdat het zijn rust vindt in zijn schepper. We dringen geen vreemde gestalte aan mensen op, maar we roepen ze terug tot hem die ze heeft gemaakt. Door wie wij zijn geworden. Heer Jezus is geen vreemde. Nee, onze redder is tegelijkertijd ook onze schepper. En dan een derde punt, daar sta ik ietsje langer bij stil. Elk mens is door God gewild. Het feit dat ik, zoals de schrift zegt, die teksten die we zo even hebben gelezen aan het begin van de preek. U, jij en ik, dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Dat wij door Jezus naar zijn eigen beeld geschapen zijn. Ja, dat betekent dus dat ik kostbaar ben. Dat ik op de Heer Jezus in zekere zin lijk. Dat ik door hem gewild ben. En weet u, dat was vanaf het allereerste begin ook het verlangen van de Heere God. Dat hij een vader zou zijn van een grote familie. Paulus zegt dat in Romeinen 8, vers 29. God heeft vanaf het allereerste begin ons geschapen, zegt Paulus, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Vanaf het allereerste begin had God ons op het oog. Om mensen te maken die op de Heer Jezus, op zijn eigen zoon zouden lijken. Een grote familie van mensen zoals zijn zoon. Mannen en vrouwen die op Jezus zouden lijken, geschapen naar zijn beeld, beelddragers. En dat is ook wat Paulus in die Colossensebrief de broeders en zusters en vanmiddag aan ons mee wil geven. Dat bestaan van ons is door God gewild. Wij dragen het stempel van zijn eigen zoon. Het beeld van de Heer Jezus. En weet u, als je dat tot je laat doordringen, hè? Als je erover nadenkt wat dat allemaal wel niet betekent, impliceert. Is dat dan niet zo eenvoudig om dat met zo'n proces van evolutie te verbinden? Want het feit dat we het stempel dragen, het beeld van de zoon, hoe kun je dit verbinden met een natuurlijk evolutieproces? Survival of the fittest, waar het zwakke geëlimineerd wordt en de sterkere soort uiteindelijk overwinnen totdat de mens kwam. Zwakke en onaangepaste organismen die zijn verloren gegaan, alleen de sterke blijft over. Hoe kan je dit combineren? Er zijn theologen, bekende theologen, die wel een poging hebben gedaan. Ik ga er iets van citeren. Hoe moet je dat dan zien? Hoe kun je aan de ene kant vasthouden dat de Heere God de schepper is, en hoe kan je aan de andere kant ook evolutie meenemen? Ik citeer. Hij schrijft: de mens komt op uit het dierenrijk. En op een gegeven moment krijgt hij de keuze om te beantwoorden aan de roeping van God. Hij krijgt moreel besef en daar draait het in Genesis 3 om. Om de kennis van goed en kwaad. Maar dan maakt de mens de radicale keuze om tegen God te kiezen. En slaat hij een verkeerd spoor in. Het is weliswaar dan niet een val vanuit de situatie van volmaakte heiligheid en rechtvaardigheid, zoals je uit de Bijbel zou kunnen afleiden, maar het is wel een bewust nee zeggen tegen God. De mens koos om te blijven bij de agressie die hij van zijn dierlijke voorouders heeft geërfd, terwijl hij het op dat moment voor het eerst ook anders had kunnen doen. Zo wordt geprobeerd het een en het ander te combineren. De mens komt op uit de dierenwereld en er komt een moment dat hij aan de roeping van God gaat of kan beantwoorden. Maar ja, weet u, als je daar dan weer over na gaat denken, hè, roept het ook weer zoveel vragen op. Waar dan in dat moment van de evolutie kun je dan spreken van dat beeld van God? De sprong van mens naar dier, dat moment, die link. Maar ja, dat is nou een missing link, die hebben we nog niet gevonden. En de Bijbel vertelt dat de dieren geschapen zijn naar hun aard, maar alleen van de mens wordt gezegd dat hij geschapen is naar het beeld van God. En je ziet dan ook dat veel van deze theologen dan nog wel aan de zondeval vast willen houden, maar niet meer aan het eerste mensenpaar, Adam en Eva. Ja, dat is dan ook lastig natuurlijk te verklaren. Maar ja, dat roept ook weer vragen op. Als er geen eerste Adam is geweest, hoe zit het dan met de tweede Adam? Nou ja, er stond een interview in de krant met een evolutiebioloog. Aan hem werd de vraag gesteld vanuit zijn optiek: hoe zit het nou in dat proces van evolutie met zieke mensen, mensen die gehandicapt zijn? En toen gaf hij dit antwoord. Hij zegt, puur rationeel gezien zijn wij als samenleving er beter van af als deze mensen er niet zijn. Want vanuit rationeel gezien kosten ze alleen maar geld. Als je daar verder over nadenkt, dan denk je, is dat dan ook niet de consequentie uiteindelijk van dat hele proces van evolutie, die survival of the fittest? Zou dat niet, zeg maar, de uiteindelijke consequentie zijn als je loslaat dat de mens geschapen is naar het beeld van God? Dat wij allemaal het stempel van de Heer Jezus dragen. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind aan die teksten die de rol van de Heer Jezus benadrukken in de schepping? Dat, wat ik geloof, dat die God die mij gemaakt heeft, u en jou ook, ons, dat diezelfde God ook mijn schepper is. En ik hoop en bid dat je dat ook gelooft. Want dat geeft je leven zoveel zin en perspectief. Niet dat je op alle vragen antwoord hebt. Nee, zeker niet. Wij mensen kennen ten dele. Maar die wetenschap, hè, dat ik niet een wonderlijk toeval ben, een speling van de natuur, dat ik niet door die survival of the fittest naar boven ben komen drijven. Maar dat God mij als mens bijzonder vond, dat hij het stempel van de Zoon op mijn leven zette. Dat geeft zoveel hoop. Want er zit er een plan achter je leven. Ik ben geschapen naar het beeld van God om hem te vertegenwoordigen in deze wereld. Beelddrager mag ik zijn van hem die deze wereld geschapen heeft en toch niet loslaat. En weet u wat nou het hart is van het evangelie? Hè? Dat de Heer Jezus juist gekomen is om het zwakke en kwetsbare te redden. Hij elimineert niet de zieke en de zwakke, maar hij spreekt ze zalig. Dat is het evangelie. Hij heeft oog voor het geringe, voor wat in deze wereld niet in tel is. Daarvoor gaf hij zijn leven. God de Zoon en onze schepping. Nee, ik heb niet op alle vragen een antwoord. Zijn vragen waar ook ik mee worstel, als het gaat om het heelal en de schepping. Maar hieraan, op grond van het evangelie, wil ik toch wel vasthouden. En mogen wij als gemeente ook aan vasthouden. Dat we geschapen zijn naar het beeld van de Zoon. Kostbaar zijn we. Uniek. Oneindig kostbaar. Een wonderlijk raadsel zijn wij mensen eigenlijk. Je zou een boek kunnen schrijven over één celletje uit het menselijk lichaam. Wie heeft dat bedacht? Hoe slim moet onze schepper wel niet zijn? Laten wij onze goede God daar hartelijk voor prijzen. Amen.